Ja, dat lied dat past bij het thema van dit focusblok wat we beginnen. Al een beetje eerder misschien dan we gedacht hadden. Omdat het uit Jeremia komt, het gedeelte dat we vandaag lezen. En dat past natuurlijk bij het thema waar we al een aantal weken mee bezig zijn. Uit het boek Jeremia. En het thema van het focusblok is Jezus in jouw wereld. Jezus is Heer over alle facetten van ons leven op de plaats waar wij morgen zijn. We lezen Jeremia 29 uit de Herziene Statenvertaling. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem heeft gestuurd aan de rest van de oudsten van de ballingen. Aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel. Nadat koning Jechonia, de koningin moeder, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem vertrokken waren. Door de hand van Elaza, de zoon van Zafan, en Gemaria, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel gestuurd heeft, naar Nebukadnezar, de koning van Babel. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen. Want met leugen profeteren ze tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Want zo zegt de Heer, voorzeker pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Tot zover de lezing uit het woord van God. Echt gelukkig zijn we als we die woorden niet alleen maar horen, maar die ook echt een plek in ons leven geven. En daarom gaan we erover nadenken. Maar dat doen we niet nadat we een lied hebben gezongen, daarna geluisterd hebben. Op toonhoogte 219, vers 4, 5 en 6. Strakjes na de kondiging klinkt een gezang uit het liedboek dat geschreven is bij dit hoofdstuk uit de Bijbel, bij Jeremia 29. En het thema, ik zei dat van dit blok, is Jezus in jouw wereld. En het eerste thema bij dit hoofdstuk is waar God je roept. En dat had ik natuurlijk kunnen kiezen als thema voor de preek, maar dat is toch net iets anders geworden. Gebaseerd op het beeld dat we in deze preek willen uitwerken. Dat is waar bewaar je je koffers? Dat is het thema voor de verkondiging. Waar bewaar jij je koffers? De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Waar bewaar je je koffers? Zo aan het einde van de zomervakantie hebben velen van ons hun koffers en hun reistassen weer opgeborgen. Bij ons staan ze op zolder. Meestal behoorlijk te verstoffen. En ik denk dat dat bij velen van ons zo is. Ja, als er een reis gepland is, een vakantie, dan komen ze tevoorschijn, maar meestal staan ze niet voor het grijpen. Toen wij in Mexico woonden, was dat anders. Oké, in de twee flats waar wij woonden hadden we geen zolder, maar sowieso hadden we onze koffers dichtbij. En we hadden ze dan ook vaak nodig. Dat is eigen aan het leven als zendingswerker in een land met grote afstanden. Koffers pakken werd een routineklus. Onze koffers stonden binnen handbereik, maar wel uitgepakt. We leefden niet meer uit de koffer, zoals je dat noemt. Dat deden we niet in Chiapas en ook niet later in Mexico-stad, want daar hadden wij ons thuis. Uit de koffer leven, dat deden we daar niet meer. Dat deden we tijdens reizen en tijdens verlofperiodes. Maar toen we net in Mexico aankwamen, was dat anders. Onze spullen waren verscheept vanuit Rotterdam, maar zouden, dat wisten we, maanden onderweg zijn. En wij arriveerden begin oktober 2008 in Chiapas met alleen onze koffers. Allebei een grote koffer, allebei een handkoffer, nog een reistasje en een laptop. En we begonnen met taalstudie in San Cristobal. En 4 weken logeerden we bij een gastgezin. Daarna gingen we naar onze nieuwe woonplaats, het stadje waar de school stond, waar we zouden gaan werken. Alleen, daar bleek nog geen huis voor ons te zijn. Gelukkig konden we tijdelijk logeren bij toekomstige collega's. En van daaruit, vanuit hun huis, begon onze zoektocht. En het appartement dat we uiteindelijk vonden was een geschenk van boven. Daar hebben we 4 jaar fijn gewoond. Maar al die maanden leefden we uit de koffer. Zelfs de eerste tijd in ons nieuwe huis. Natuurlijk, toen begonnen we meubels te kopen, apparatuur, dat soort dingen. Maar pas half december werd een houten kist gebracht van een paar kuub, waar de door ons verscheepte spullen gelukkig uitkwamen. Dat was niet zoveel, maar dat waren de spullen met betekenis voor ons. Persoonlijke dingen. Die hielpen om dat nieuwe huis tot een thuis te maken. Pas toen leefden we niet meer uit de koffer. Toen borgen we de koffers op. Maar niet ver weg. Want we zouden ze vaak nodig hebben. En sowieso, uiteindelijk zouden we weer teruggaan naar Nederland. Vanmorgen gaat het over de vraag waar wij onze koffers bewaren. Hebben we ze misschien van de hand gedaan? Of staan ze op zolder, uit het zicht? Of meer binnen handbereik? Of leven we zelfs uit onze koffers? Je begrijpt, dit is een beeld dat we vanmorgen gebruiken om die boodschap uit Jeremia 29 dichterbij te brengen. Want de vraag waar we onze koffers bewaren is de vraag hoe wij leven in Babel. hoe we leven in ballingschap. Hoe we leven als gelovigen anno 2020 als verspreide gemeente. Hoe we leven als christen op de plek waar we morgen zijn om deze tijd. Waar God je roept. De afbeelding staat op de beamer en ook voor jullie in het koor achterop de handout. Een plaatje van de bijeengeroepen gemeente en de verspreide gemeente. En weet je, christen zijn draait niet om de bijeengeroepen gemeente. Nee toch, dat zou wel heel schamel zijn. Die 1 à 2 uur per week op zondag. Hier in de kerk of thuis, als we de dienst meeluisteren. Dat is net 1% van het aantal uren in een week. En zelfs als we 56 uur slapen en dat niet meetellen, halen we met dat ene anderhalve uurtje in de kerk nauwelijks 2% van de uren die ons in een week ter beschikking staan. Nee, wij geloven dat Jezus Christus de Heer is van de kerk en van ons leven. Van alle facetten daarvan. En dat er dus geen facetten van ons leven zijn waar Hij geen zeggenschap over heeft. Gelukkig maar. Want zijn koningschap, dat is het beste wat de wereld ooit is overkomen. En daarom brengt wie gelooft zijn of haar leven doelbewust onder die heerschappij van Jezus. Erkennen we Hem als Heer. Niet alleen tijdens dit uurtje op zondag, maar op alle momenten van het leven. Juist daar waar wij morgen zijn om deze tijd. De gemeente wordt door haar Heer van tijd tot tijd bij elkaar geroepen. En zodat Hij haar door zijn woorden kan toerusten voor de roeping die ze heeft als verspreide gemeente in de wereld. Als vreemdelingen en priesters, zoals Petrus dat noemt en we straks zullen horen. Vreemdelingen noemt hij ons die ver van huis zijn. Die leven in de verstrooiing, in de diaspora, die leven in ballingschap. Zoals Juda in de tijd van Jeremia. En de vraag is waar onze koffers staan. Jeremia stelt die vraag in de brief die hij stuurt aan de ballingen in Babel. In het jaar 598 voor Christus was een eerste groep uit Juda gedeporteerd. De koning, Jechonia, zijn hofhouding en andere vooraanstaande leiders en ambachtslieden ook. Maar er was nog een hele groep achtergebleven. Onder leiding van de nieuwe koning, Zedekia. Maar dat was een vazal van de koning van Babel die naar zijn pijpen moest dansen. Jeremia woonde ook in Jeruzalem. En pas ruim 10 jaar later, in 587, werden de stad en de tempel verwoest. Toen was Nebukadnezar het zat, want Zedekia had zijn hoop gevestigd op de farao uit Egypte. Maar hij had dat hoge spel dat hij speelde verloren. En toen werd alsnog vrijwel het hele volk naar Babel gevoerd. Einde verhaal. Een diepe, diepe crisis in het geloof. Want de tempel verwoest. God de Heer had verloren. Geloven is zinloos geworden. Want Marduk, de god van Babel, bleek sterker. Toch? Nou, zover is het nog niet als Jeremia de brief schrijft. Maar we weten dat zijn woorden pas later, als het hele volk in Babel is, door een klein groepje serieus wordt genomen. En met hun ogen lezen we de brief vanmorgen, waarin Jeremia hen van Gods wegen gaat duidelijk maken wat ze met hun koffers moeten gaan doen. Want weet je, veel ballingen kozen ervoor om uit hun koffer te leven. Die dachten dat de ballingschap maar kort zou duren en dat ze zo weer thuis zouden zijn in Jeruzalem. En dat idee dat werd gevoed door de groep die daar nog woonde. Die luidkeels verkondigde dat zij de toekomst hadden. En ze hadden er nog profeten bij gevonden, ook die dat zeiden. Zij stelden hun vertrouwen op Egypte. Ze konden zich niet voorstellen gewoon dat de Heer die heidenen uit Babel zijn gang zou laten gaan. En ja, veel ballingen die al in Babel waren, dachten dat ook. En die weigerden dus hun koffers uit te pakken in dat vervloekte heidense land. Die leefden vanuit hun koffer. Maar dan komt de brief van Jeremia. Onheilsprofeet van beroep. Althans, volgens velen dan. Een zwartkijker. Maar in zijn brief deelt hij woorden van God. Die inslaan als een bom. Leven uit de koffer is geen optie. Dat is niet Gods plan voor hen. Die ballingschap is geen foutje dat God snel weer recht zal zetten. Laten we kijken. De versen 4 en verder zetten we op het scherm. En die staan bij jullie ook op je handout. Het vierde vers, glashelder, daar begint de brief. Niet Nebukadnezar, maar God heeft de ballingen naar Babel gevoerd. Au. Was geen nieuwe boodschap, niet in de mond van Jeremia, dat had hij al vaak gezegd. En hij had ook de vinger gelegd bij het waarom. He, hun ontrouw aan God, het dienen van de nepgoden. Maar hier gaat God een stap verder. De boodschap is hier, omarm nou die ballingschap als the place to be. De toekomst ligt voorlopig niet in Jeruzalem, maar in Babel. Ga je koffer uitpakken. Ga daarna huizen bouwen. Ga tuinen aanleggen. En groente en fruit verbouwen. Ga relaties aan. Nee, niet met heidense partners, maar met volksgenoten, geloofsgenoten, zodat er nieuwe generaties zullen opstaan in het volk. Dat is wel heftig, toch? He, dat je in een grote crisis terechtkomt, op een plek, in een situatie waar je niet wilt zijn. En dan dit bericht krijgt. Niet langer leven uit je koffer, maar je settelen. Hier is waar God je roept. Kijk, daar schiet het voorbeeld van het begin natuurlijk tekort. Want ja, Mexico was voor ons de plek waar God ons riep. Maar na maanden voorbereiding was het een plek waar wij wilden zijn. Waar we vrijwillig naartoe reisden. En toch, ik herinner me nog goed hoe spannend dat was. Om op een gegeven moment niet meer uit je koffer te leven. Dat je tot je door moet laten dringen dat dit nu thuis gaat worden. Een vreemd land, met een vreemde taal, een vaak lastig te doorgronden cultuur en wild vreemde mensen. Broeders en zusters, ballingschap is in de Bijbel beeld voor geloven tussen de eerste en tweede komst van Jezus in. Dat gaat ook over ons. Wij leven als in Babel. Te midden van mensen die niet of die anders geloven. Maar daar roept God ons. Niet om weg te kijken of om ons terug te trekken op onze individuele eilandjes. Maar om volop en voluit te leven. Niet uit je koffer, maar in een eigen huis met een eigen tuin in Babel. Zoekend naar vrede voor die stad. Vers 7. Wauw. Weet je hoe schokkend dat vers is? Schokkend in het geheel van het getuigenis in de Bijbel. Want Babel komt er in de Bijbel ongenadig hard af, vaak. Door Jeremia zelf, door zijn collega Jesaja. Later in het boek Openbaring ook. Babel is het symbool voor een stad, voor een rijk dat niet met de God van Israël rekent. En dan vrede voor haar zoeken. Shalom. Vrede. Heelheid. Het goede. Daarom bidden tot God. Want in de vrede van Babel zullen wij vrede hebben. Schokkende woorden. Die sloegen in als een bom. Maar die geven ook onze richting vandaag. Voor de plek waar u, waar jij, waar ik morgen ben, om deze tijd. Voor die plek zoeken we vrede. Van God. zegen van God. Dan bid je voor je collega's. Dan bid je voor je klasgenoten. Dan zoek je het goede voor je buren. Voor je familieleden. Voor je vrienden. Dan bidden we voor politici. Voor mediamakers. Voor opinieleiders. Dan bidden we voor YouTube-sterren. Voor influencers. Voor popidolen. En topvoetballers. Dan zoeken we de vrede van God voor hen. Vandaag beginnen we een nieuw blok in het Focus-traject. En natuurlijk heeft dat iets vreemds. Want misschien denk je wel waarom. Want wat kan er dan allemaal wel en niet en zo. En toch, ja. Weet je, tijdens de lockdown ging het over de aanwezigheid van God als thema. Jezus dichtbij. Verborgen vaak, maar reëel. Op alle terreinen van ons leven. En nu zoomen we in. Jezus, in jouw wereld. Hoe is Hij daar, Heer, voor u, voor jou, voor mij? Waar maken we het verschil? Hoe zoeken wij de vrede voor de stad waarheen God ons in ballingschap heeft gevoerd? De plaats waar wij zijn. Om te leven als vreemdelingen, ver van huis. Maar met je koffers uitgepakt. Vers 5 tot 7, het lijkt haast een missionair beleidsplan voor de kerk vandaag. En dat is het ergens ook. Maar laten we niet al te optimistisch gaan worden daarover. Dat hoeft niet. Want dit draait om kwetsbaarheid. En misschien is dat nog wel moeilijker. Dat groepje ballingen, dat stelde natuurlijk niks voor daar in Babel. Een immens rijk. Ze waren een kleine minderheid. Zo leeft de kerk vandaag. In persconferenties rond corona het noemen niet waard. Te midden van sportscholen, horeca en vliegvakanties. Ja, hooguit werd de kerk genoemd met het dringende advies er toch vooral niet naartoe te gaan. Geloven speelt zich af in de marge. In een samenleving, ja, in de wereld van God. Waarover Hij de scepter zwaait. En ja, dan mag je je van mij afvragen of geloven nog wel zin heeft. Of dat nog wel ergens op slaat. Of je daar nog wel wat mee moet doen. En ja, dan is daar ook in onze gemeente ruimte voor verlegenheid daarover. Ook voor verootmoediging. Als we beseffen dat ook wij zo makkelijk kiezen voor andere opties wat die koffers betreft. Verootmoediging omdat we wilden leven uit de koffer. Hopend dat het snel zou worden weer zoals het was ooit. Toen iedereen nog leek te geloven. Toen de kerken nog vol zaten. Je op zondag niet de enige was uit je straat die naar de kerk ging. En toen je op je werk nooit kritische vragen kreeg over God en geloof. Nee, want iedereen deed daaraan. En iedereen vond het lastig en gek om daarover te praten. En daarom zwegen we collectief. Behalve als we dan om stilte vroegen tijdens de lunch. Leven uit de koffer. Is ook nu een optie in deze coronatijd. Hopend dat in de kerk alles maar snel weer wordt zoals ooit. En natuurlijk niet alleen in de kerk. Je kan je koffers ook compleet van de hand doen. Dat kan ook. Dat is ook een reden voor verootmoediging. Omdat je dan wil leven alsof het hier en nu het enige is. Kan ook. Hier moet het gebeuren. Hier en nu. Eruit halen wat erin zit. Hoezo ballingschap. Hoezo leven als een vreemdeling? Geen koffers meer nodig. De goden van Babel zijn sterker dan de God van Israël. En we houden er niet van om een loser te zijn. Weg met de koffers. Beetje minder rigoureus. Kan ook de koffers ver weg op zolder. Hebben we niet meer nodig. Hier gaat het gebeuren. Redenen voor verlegenheid. Voor verootmoediging. Dat zijn kernwaarden in het focustraject. Maar het zijn niet de enige. Want te midden van die kwetsbare werkelijkheid van de ballingschap klinkt die brief. Klonk de oproep om de werkelijkheid vandaag te omarmen. Als de plek waar God je roept. De vrede voor Babel zoeken nu. Missionair willen leven. Met je open ogen door Gods wereld gaan. Niet ons een beetje als een sekte op een eilandje opsluiten. Niet ons blindelings aanpassen. En tegelijk is die oproep niet het laatste woord van God. Dat kan het ook niet zijn. Gods boodschap is een boodschap namelijk van hoop. Ballingschap in Babel is niet Gods laatste woord. Toen niet, nu ook niet. Het einddoel van het plan van God is dat zijn rijk doorbreekt. Dat is leven onder zijn regering in Jeruzalem. In het nieuwe Jeruzalem. Ballingschap is zijn laatste woord niet. Het laatste woord is thuiskomen. Want terwijl we leven in Babel zoeken we haar vrede. Maar hou de koffers wel bij de hand. Zodat we beseffen dat er een moment zal komen om weer naar huis te gaan. Vers 10 tot 14 kijken we naar. Die woorden geven woorden aan Gods belofte. En dat tiende vers was ook schokkend. De ballingschap eindigt niet binnenkort. 70 jaar. Dat betekent een hele generatie gaat er overheen. Pas dan, zegt God. Heftig, toch? Je moet het niet eventjes, maar met elkaar long term uithouden in de vrede. En die vrede blijven zoeken. Ook na 50 jaar. Het leven van het Koninkrijk van God op de plek waar je morgen bent. Ballingschap, symbool voor geloven vandaag, tegen de klippen opvaart. Maar met de goede woorden van God, zijn evangelie dat je richting geeft. Hij heeft een plan voor Israël en Babel. Het volk van God is geroepen om licht te verspreiden onder de volken. Hoe dan ook. Zodat het plan van God van toekomst en hoop voortgang zal hebben. Ik vind vers 11 een van de meest ontroerende versen in de Bijbel. Eugene Peterson, Amerikaanse voorganger, vertaalt het als volgt. Ik weet wat ik doe, zegt God. Ik heb het allemaal uitgedacht. Plannen om voor je te zorgen, niet om je te verlaten. Plannen om je de toekomst te geven waarop je hoopt. Ja, dat vraagt van het volk voor ons vandaag om die werkwoorden uit vers 12 en 13 in de praktijk te brengen van ons leven. God aanroepen. Tot hem komen en hem aanbidden. Hem zoeken. Hem vragen naar hem met ons hart. Jezus alleen is Heer over ons leven. En vers 14 is de ultieme stimulans om hem daadwerkelijk te zoeken en te volgen. Het eerste deel van dat vers, dat vertaalt de Herziene Statenvertaling met ik zal door u gevonden worden. Peterson vertaalt ik zorg ervoor dat je niet teleurgesteld zult worden. Ik zorg ervoor dat je niet teleurgesteld zult worden. Dat is toch prachtig. En dan volgt aan het slot, dat is de laatste dia, het slot van vers 14. Een belofte van bevrijding en omkeer. Ja, echte toekomst is er in het nieuwe Jeruzalem voor Israël en in haar voor de volken, zelfs voor Babel. En tot die tijd, broeders en zusters, niet uit de koffer leven. Bewaar je koffers op een plek waar je ze af en toe in het oog krijgt. Zodat je beseft dat we leven als vreemdelingen ver van huis. Maar dat je leeft op een plek waar God je geroepen heeft om vrede voor die plek te zoeken. En dan vind je op die plek veel goede dingen die van waarde zijn in het leven. Die vond Israël in Babel ook. Maar weet je, de dingen die er echt toe doen om zicht te houden op het leven volgens Gods bedoelingen, die dingen, die zaten in je koffer. Of die werden je misschien nagestuurd met zeevracht. Die pakten we uit. Die zetten we in de woonkamer. De dingen die er echt toe doen. Misschien wel een kopie van die brief van Jeremia. Om terug te lezen af en toe. Misschien een lied dat we beluisteren of meezingen, zoals net. Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden? Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis? Met Christus alleen zijn we eeuwig verbonden. Hij wijdt ons in vrede. Hij leidt ons naar huis. En dan ook de woorden van dit lied. Zoek de vrede voor dit Babel waar gij verbannen zijt. Bid voor de stad, want in haar straten daagt eens een andere tijd. Ja, bid voor haar. Want in haar vrede schuilt ook voor u het heil. Babel en alle wereldsteden, ze staan rondom Israël. Amen.